Goedemorgen. Als u ergens halverwege de middag de behoefte gevoelt om naar de wc te gaan, moet u dat rustig doen. En dan gaat u hier maar weer zitten. Ik had een vrij lange preek. Die heb ik nog. Maar ik weet niet of ik hem helemaal uitspreek. En ik moet altijd doorgeven waarover ik denk te preken en wat het thema was. En het thema was... Ja, wat was het thema? Ik hoorde het maar. Een man die afdwaalt van God en weer door hem gevonden wordt. Op het gevaar af dat mannen zich nu bevoorrecht voelen en vrouwen niet. Het geldt ook voor vrouwen, hoor. En je hebt inderdaad niet doorgegeven wie het was, maar dat hoefde ook niet, want dat wist ik al, dat was ik zelf. Ja, dat is niet om te lachen. Nee. Er was een oude legerpredikant. En die zei altijd, als die in een gemeente voorging, het Bijbelgedeelte waar we het woord voor, wat we gekozen hebben om over te preken, voor u en voor mezelf. En dat geldt altijd als ik de Bijbel open doe ergens, dan is het niet alleen voor u, maar ook voor mezelf. Ik wil een paar korte stukken lezen. Maar eigenlijk zou u moeten lezen zo ongeveer van 1 Samuel 20 tot en met 1 Samuel 31. Dus als u vanmiddag geen plannen hebt, kan ik het u aanraden. 1 Samuel 20 tot en met 1 Samuel 31. En we willen met elkaar lezen 1 Samuel 27. 1 Samuel 27, een paar versen. Heel kort om even de lijn te pakken. In 1 Samuel 17 lees je over David en Goliath. Vanaf 1 Samuel 19 lees je dat koning Saul David wil doden. Je leest dat David op de vlucht gaat voor koning Saul. En wat voor dingen er dan allemaal gebeuren. Je leest dat David het leven van koning Saul spaart. Je leest ook dat Samuel sterft en dan 1 Samuel 27. Er staat bij mij in de Bijbel boven David in Ziklag. Maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Dan zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven. Om mij nog langer te zoeken in heel het gebied van Israël en zo zal ik uit zijn hand ontkomen. Toen stond David op en hij en de 600 mannen die bij hem waren gingen de grens over naar Achis, koning Achis, de zoon van Maoch, de koning van Gad. David verbleef bij Achis in Gad, hij en zijn mannen, ieder met zijn gezin, David met zijn beide vrouwen, Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. Toen Saul verteld werd dat David naar Gad gevlucht was, ging hij niet meer verder met het zoeken naar hem. David zei tegen Achis, als ik dan genade in uw ogen gevonden heb, laat men mij dan een plaats geven in een van de steden van het land... Het Filistijnse land dus. Zodat ik daar kan wonen, want waarom zou uw dienaar in de koninklijke stad bij u wonen? Toen gaf Achis hem op die dag Ziklag. Daarom is Ziklag tot op deze dag van de koningen van Juda geweest. En tot op deze dag is dus, in ieder geval tot op het moment van schrijven van dit stuk. Dan krijg je in 1 Samuel 28 de geschiedenis van koning Saul bij de waarzegster in Endor. In hoofdstuk 29 lees je dat de Filistijnen zich gereed maken om Israël aan te vallen. En dat koning Achis David wel wil meenemen in die strijd tegen Israël. Maar dat de andere Filistijnse koningen David niet vertrouwen. Dus hij mag niet mee. En dan wordt hij teruggestuurd naar Ziklag. Waar zijn kampement is. Waar ze wonen. En dan lees je vanaf 1 Samuel 30, vanaf vers 1. Het gebeurde echter toen David en zijn mannen op de derde dag in Ziklag aankwamen, dat de Amalekieten een inval gedaan hadden in het zuiderland en in Ziklag. Ze hadden Ziklag verslagen en met vuur verbrand. En de vrouwen die er waren, van de kleinste tot de grootste, als gevangenen weggevoerd. Ze hadden niemand gedood, maar hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen bij de stad en zie, die was met vuur verbrand en hun vrouwen, hun zonen en hun dochters waren als gevangenen meegevoerd. Toen begonnen David en het volk dat bij hem was luid te huilen, totdat er geen kracht meer in hen was om te huilen. Davids beide vrouwen waren ook als gevangenen meegevoerd, Ahinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal, uit Karmel. David werd zeer benauwd, want het volk sprak erover om hem te stenigen. De zielen van het hele volk waren namelijk verbitterd, ieder over zijn zonen en over zijn dochters. David echter sterkte zich in de Heere, zijn God. Vanmorgen is er een doopdienst, broeders en zusters, bij ons. En vorige week zondag was er bevestiging ambtsdragers. Een aantal mannen werden voor het eerst bevestigd. Sommigen herbevestigd. En een aantal namen afscheid. Ik heb mijn vrouw nog gevraagd van, joh, ik moet ergens anders spreken. Als jij nu na afloop bij het handenschudden ze allemaal een kaart geeft. Ik vond dat wel praktisch. Zij ook wel. Maar ze ging niet akkoord. Dan weet je tenminste wie je thuis bij ons voor het zeggen heeft. We hebben dus 10 kaarten gepakt op zaterdagavond. En die geschreven met een bemoediging. En ze op zaterdagavond nog even of afgegeven of door de deur gedaan. Vorige week. Nou had ze een tijd terug een pakje kaarten gekocht. Met daarin 10 kaarten met dezelfde tekst. En 10 was precies genoeg. Het was een tekst uit Spreuken 3, vers 5 tot en met 7. Vertrouw op de Heere met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. Een mooie tekst die je waarschuwt om niet in eigen kracht in Gods koninkrijk aan het werk te gaan, maar dat alleen van God te verwachten. De eerste schriftlezing van vanmorgen was uit 1 Samuel 27. En eigenlijk zou je die hoofdstukken ervoor moeten lezen. In hoofdstuk 16 lezen we dat David door Samuel tot koning is gezalfd. Dan de geschiedenis van David en Goliath. We lezen dat koning Saul David probeert te doden, want hij ziet hem als een concurrent. En dan lezen we in een aantal hoofdstukken de belevenissen tussen Saul en David die op de vlucht is. En dan lees je in 1 Samuel 26 dat David het leven van koning Saul spaart. Wat is er aan de hand? Saul is met zijn leger achter David aan het aanvangen. En er is een kamp opgeslagen en vanaf een afstandje ziet David dat gebeuren en hij vraagt een vrijwilliger om met hem mee te gaan. En dat is een zekere Abizai, een zoon van een halfzuster van hem, dus zeg maar een neef. En 's nachts gaan ze dat kampement binnen. En ik heb deze geschiedenis, toen ik nog voor de klas stond in de vorige eeuw, heel vaak verteld, want ik vond het een prachtige geschiedenis. Die twee mannen sluipen door dat kamp heen naar Saul toe, nemen een kruik en een speer mee. Abizai roept hem op om Saul te doden, en anders wilde hij het zelf wel doen, maar nee, David wil de gezalfde des Heren niet doden. Trouwens, deze geschiedenis, of iets wat erop lijkt, is al een keer eerder geweest. Toen had Saul David bijna te pakken, maar hij moest zijn behoefte doen tijdens die achtervolging, en toen is hij een grot ingegaan. om daar zijn behoefte te doen. En juist in die grot zat David met zijn mannen. En toen hebben de mannen ook gezegd van, dood hem nou, God heeft hem in je hand gegeven. Maar David deed het niet, sneed wel een stuk van de mantel af. En nu in hoofdstuk 26, het lijkt er dus op, sluipen David en Abisi 's nachts dat kamp in. En ze nemen die speer en die waterkruik mee. Maar wat ik vroeger me nooit heb afgevraagd, toen ik deze geschiedenis vertelde, en nu wel, is, waarom is David dat kampement ingegaan? Waarom is hij 's nachts naar Saul gegaan? Kijk, als jij je verbergt in een grot, in een spelonk, en Saul komt daar binnen, ik zou zeggen, daar kun je niks aan doen. Maar waarom koos David ervoor om met een vrijwilliger 's nachts dat kampement in te gaan? Ik lees niet dat hij dat overlegde met God. Ik lees ook niet dat hij Gods stem daarin verstond. Waarom deed David wat hij deed? Waarom doen wij wat we doen? David en Abisai gaan dat kamp uit en op afstand roepen ze wat ze hebben gedaan en dat dus David het leven van Saul heeft gespaard. En dan zegt David aan het eind van hoofdstuk 26, dat zoals Sauls leven deze dag belangrijk was in de ogen van David, zo wenst hij, je kunt ook zeggen zo bidt hij, zo vertrouwt hij erop, dat zijn leven, dat het leven van David, belangrijk zal zijn in de ogen van God en dat God hem uit alle nood zal redden. Dat is een belijdenis. En eigenlijk zegt David in twee hoofdstukken daarvoor, in hoofdstuk 24 hetzelfde. Hij roept dan naar Saul en dan zegt hij, de Heere zal rechter zijn en oordelen tussen mij en u. Hij zal toezien en het voor mij opnemen en mij recht doen en bevrijden uit uw hand. David getuigt ervan dat God voor hem zal zorgen en hem zal bewaken. En dan lees je vers 1 van hoofdstuk 27 en daar staat, maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. En dan denk je, waar komt dat vandaan? Het vest ervoor nog een belijdenis, waarin hij zijn vertrouwen op God uitspreekt. En dan, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Saul staat niet met het zwaard in de hand voor hem. Er staat geen leger op de stoep. Het is een gedachte. Niet meer en ook niet minder. Het is een gedachte. Het vormt zich in Davids hart en in Davids denken. Ik las vorige week een boek van Aad van der Zanden over pastoraat. En hij legt daarin uit wat het verschil is tussen een beproeving van God en een verzoeking van Satan. En hij zegt dan, een beproeving van God is dat God onze wil beproeft. Willen we hem gehoorzamen of niet? En een verzoeking van Satan is dat Satan ons aanvalt op ons gevoel. Daar moet ik nog eens heel lang over nadenken, maar ik denk dat er iets voor te zeggen is. Satan valt je gevoel aan. David ziet het niet meer zitten. Hij heeft de gedachte gekregen dat Saul hem eens te pakken zal nemen. En misschien hebben wij ook wel eens zulke momenten. Over een paar weken hoop ik voor te gaan in de biddagdienst met kinderen van de lagere school. En het thema is Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is een psalm van David. En hier dan, David? In Petrus 5, vers 7 staat een prachtige tekst. Die had ook op de kaart kunnen staan. Maar misschien had mijn vrouw er daar geen 10 van. Hele bekende tekst, wordt vaak verstuurd. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Prachtige tekst. 1 Petrus 5, vers 7. Waarschijnlijk komt dat vers, of die regel, uit Psalm 55, waar staat, werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. Psalm 55, Psalm van David. En ik denk dat hier een oorzaak zit. En u hebt daar geen last van, maar ik wel. Want als wij worden opgeroepen om onze zorg op de Heere te gooien, dan moeten we dat doen. Het is niet bedoeld als een mooie tekst. Het is een opdracht. Werp uw zorg op de Heere. En je zou David de woorden van zijn zoon Salomo wel toe willen schreeuwen. Al weet ik niet of ze toen al op papier stonden, ik neem aan van niet. David, maar ook u. En jij. En ik. Vertrouw op de Heere met heel je hart. Steun op je eigen inzicht niet, ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, ik ben een onderwijzer van huis uit. Directeur van een basisschool, wees niet wijs in eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwaad. David doet het zelf. Want hij zegt bij zichzelf, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden en dan lezen we... Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. David heeft het al helemaal uitgedacht. Hij gaat naar de Filistijnen. Dat is een uitdrukking bij ons geworden, hè? Hij gaat echt naar de Filistijnen. Maar hij heeft het niet door. Dit is een oude preek. Ik geloof dat ik hem 10 jaar terug voor het eerst ergens gehouden heb. Kennelijk was het nodig dat ik nog eens een keer hierover moest spreken, al was het alleen maar voor mezelf. Maar als ik met zo'n oude preek bezig ben, dan staat het schema staat en heb je alle tijd om er heel veel overheen te lezen en omheen te lezen. Dus vandaar dat hij dan steeds langer wordt, dus, maar ja, het is toch slecht weer dus ook. En wat ik nu bij mijn rondtocht door allerlei boeken en door allerlei preken las, iets wat ik mij de vorige keer helemaal niet gerealiseerd heb. Terwijl David dus bij zichzelf denkt, Saul gaat me de pakken nemen en ik ga naar de Filistijnen, staat er iets in de hoek van zijn tent. Laten we ervan uitgaan dat hij in een tent woonde op dat moment. Er staat iets in de hoek van zijn tent. Weet u wat daar staat? Er staat een zwaard. Groot zwaard. Weet u van wie dat zwaard is? Was. Het was van Goliath. En dan denk je bij jezelf, David, je hebt dat zwaard van Goliath in de hoek staan. Een paar hoofdstukken ervoor kun je lezen dat hij het gekregen heeft van die priester. Je hebt dat zwaard van Goliath in de hoek staan. Kijk daar eens naar, wat een getuigenis dat God je toen geholpen heeft. Zou hij het ook niet nou willen doen? Maar is het bij ons ook niet zo? Dat ons zwaard ook in de hoek komt te staan? En in het Nieuwe Testament is het zwaard van de Geest, de Bijbel. Wat voor argumenten gebruiken we allemaal niet om niet die Bijbel in te gaan? Als ik achter mijn bureau zit, heb ik ongeveer op deze hoogte een plankje en er staan allerlei dingen op. Er liggen 2, 3 boeken op. En een klein doosje met een paar stukjes keramiek, klei. Die liggen daar als een aandenken van een periode dat ik het vreselijk moeilijk heb gehad en dat God me er doorheen heeft geholpen. Hebt u dat ook? Ergens iets liggen, dat als u daarnaar kijkt, dat u weet, ja. Toen en toen. Daar en daar. zoals dat zwaard van David. Wat hij had afgenomen van Goliath. Dat je herinnert aan. Maar hij is er wel. Laten we eens kijken naar het vervolg. Hij is in het Filistijnse land. Is naar koning Achish gegaan. Van Gat. Daar was hij al eerder geweest. Kennelijk is dat de reden dat ik deze preek nog een keer moet houden. Hij was er al eerder geweest. Een tijd ervoor. Ook al op de vlucht voor Saul. En hij was bij die koning gekomen en die koning had zoiets van, hè? Maar de dienstknechten van die koningen wisten het helemaal zeker. Dit was toch die David? Die David, van wie de mensen in Israël zongen, Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Ze herkenden hem wel, dat was die man die Goliath verslagen had. En toen werd het David te heet onder de voeten. En hij dacht, hier moet ik weg zijn. En wat begon hij te doen? Hij begon te krabben aan de deurposten. En de speeksel liep door zijn baard. En de koning Achish van Gat zei, moet deze krankzinnige in mijn huis komen? Daar heb ik er zelf wel genoeg van. En naar die koning gaat David terug. Wat zijn wij dom, hè? Oh, sorry. Wat ben ik dom, hè? Dat we steeds dezelfde fouten blijven maken. Maar David wil niet te dicht in de buurt van die koning zijn. En hij vraagt hem toestemming om in een andere plaats te gaan wonen met zijn 600 mannen, met vrouwen en kinderen, bezittingen. En dan krijgt hij de plaats Ziklag toegewezen. En daar verblijft hij 16 maanden. Je leest het terloops in hoofdstuk 27. 1 jaar en 4 maanden. Dan kun je lang de ogen dicht hebben, hè? En in die tijd overvallen David en zijn mannen verschillende plaatsen en plekken en volkeren in de buurt. Je leest dan dat David de buit meeneemt en koning Achish informeert zo af en toe eens. Joh, wie heb je nou weer aangevallen? Ja, Israël, Juda, vrienden van Israël. En koning Achish vindt dat geweldig. Maar hij heeft niet door dat David liegt. Want David valt niet Israël of Juda aan, maar valt vijanden van Israël en Juda aan. Maar dat weet koning Achish niet, want het is niet voor niks dat David op afstand wilde blijven. Hij liegt en bedriegt. Maar dat is niet genoeg, hij moordt ook. Want stel je voor dat er een getuige overblijft van die steden die heeft overvallen. En dan staat er, en David liet geen man of vrouw in leven om ze naar Gat te voeren, want hij zei, anders kunnen ze iets over ons vertellen en zeggen, dit heeft David gedaan. Zo was zijn handelwijze al de dagen dat hij in het land van de Filistijnen woonde. Liegen, bedriegen, moorden. In hoofdstuk 29 wordt het nog erger, want dan wordt David uitgenodigd om met de Filistijnen Saul en Israël aan te vallen. Dan moet je voorstellen dat de gezalfde koning, de toekomstige gezalfde koning, zijn eigen volk gaat aanvallen. Maar God houdt dat gelukkig tegen, omdat de Filistijnen David niet vertrouwen. In heel hoofdstuk 27 en 29 kom je de naam van God niet tegen. 2 keer. Weet u wie die naam uitspreekt? Het is niet David. Koning Achish. Die noemt 2 keer de naam van God. Een heidense koning die de naam van God uitspreekt. Misschien wel uit respect voor David. Heel veel psalmen in de Bijbel zijn van David en die zijn te koppelen aan bepaalde gebeurtenissen in zijn leven. Men kan geen psalm koppelen aan deze tijd. zou het inderdaad zo kunnen zijn dat er 16 maanden lang geen psalmen geschreven zijn door David? Andersom gezegd, voor u, voor jou en voor mij, is het soms moeilijk om liederen te zingen tot eer van God als je aan het dwalen bent? Ik denk het wel. En tegelijkertijd kunnen die liederen je er bovenop tillen, als je ze wel weer gaat zingen. David wordt met zijn legertje teruggestuurd naar Ziklag, want ze mogen niet mee, gelukkig maar. En dan komen ze in Ziklag. De stad rookt. De Amalekieten zijn geweest. Vrouwen en kinderen zijn meegenomen. De stad is in brand gestoken. David en de mannen die bij hem waren huilden totdat er geen kracht meer was om te huilen. En ook de beide vrouwen van David zijn weggevoerd. En dan slaat de stemming om. Verdriet wordt woede. De mannen, de soldaten die met David gevlucht zijn, zoeken een zondebok. En dat is David. Heeft hij hen er niet in dat vreemde land gebracht? Moet je zien wat er van terecht gekomen is. En David wordt bang, want de mannen spreken erover om hem te stenigen. In gedachten zie je David en zijn mannen tussen de rokende puinhopen in Ziklag staan. Alles zijn ze kwijt. Het is een hele weg vanaf hoofdstuk 27 vers 1 naar dit moment. En ik moest denken aan een oude psalm die we bij ons in de kerk nog wel eens zingen. Dit couplet niet vaak. Want we horen die regel liever niet. Het is psalm 32 vers 5. Daar staat, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Wat een lijdensweg. Overlopen naar het land van de vijand, leugen, bedrog, moord en doodslag. 16 maanden lang en dan nu vrouwen en bezittingen weggevoerd. En dan die soldaten die op het punt staan om je te stenigen. David werd zeer benauwd. In Psalm 51, weer een psalm van David, staat in vers 18 en 19, want God u vindt in vreugde in offers, geen vreugde in offers, want anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u ook geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest en een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. God wil geen offers. God wil een hart dat aan hem toegewijd is. En in 16 maanden tijd is het hart van David volledig afgebroken. Er is niets meer van over. Weet u wie ik hierin herken? Volgens mij werd het net genoemd. Die jongste zoon uit die gelijkenis. Die zat ook tussen de varkens. En hij had niks meer. David komt in een smeulend Ziklag tot zichzelf en met een gebroken geest en een verbrijzeld en verslagen hart sterkte David zich in de Heere zijn God. En ik weet niet hoe het met u is, we hadden het over kinderen van 18 of 20 of 22 die de deur uitgingen. Wij hebben daar thuis natuurlijk geen last van. Maar zo af en toe zou je ze nog een extra taartje aanbieden. Als God in deze situatie had gezegd, ja David, het is goed hoor. Nu even niet. Ga eerst maar eens nadenken over wat je de afgelopen 16 maanden hebt gedaan. Dan hadden wij gezegd van, ja, oké. Dat snappen we wel. Terecht. Maar dat lees je niet. Je leest, David sterkte zich in de Heere zijn God. Hoe nu verder? Ik wil even weer voor dat zinnetje. Want wat doe je als je in de rokende puinhoken van zichtklacht zit in je eigen leven? Er zijn mensen waarvan ik weet dat ze erin blijven zitten en dat ze bij God weggaan. Die nemen afscheid van God en geloof en Bijbel. David doet dat niet. Maar hoe dan nu verder? In hoofdstuk 27 vers 1 heeft David zelf bedacht hoe hij verder zou gaan. Naar de Filistijnen. Nou, daar is hij heen gegaan. Maar hier hoor je tussen de regels door in hoofdstuk 30. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij vraagt aan God, moet ik ze achtervolgen? Of niet? Nu niet in eigen kracht, geen eigen wijsheid, maar hij stemt af met God. Ik weet niet hoe uw omstandigheden zijn. Misschien bent u wel onderweg naar Ziklag. Of misschien zit u er al een tijdje middenin. Maar blijf niet zitten in de rokende puinhopen van Ziklag. Sta op. En ga in Gods kracht en onder zijn leiding de strijd aan om terug te halen datgene wat Satan van u gestolen heeft. Lange tijd terug wachtte ik op een oudere vrouw bij de bibliotheek. De rij achter mij werd langer en langer. Het ging allemaal erg langzaam. Ik zei niks. Nog niet. Een medewerkster van de bibliotheek kwam en die hielp die vrouw inpakken en duwde haar een beetje aan de kant. Zodat anderen erbij konden. Die vrouw was niet gek. En ze zei, ik sta wel een beetje in de weg, hè? Ik zei hardop, de een denkt het, de ander zegt het. Je kunt je afvragen of dat een nette opmerking was. Dat was het niet. Maar de medewerkster van de bibliotheek zei, meneer, gedachten zijn vrij. Ik zeg, mevrouw, gedachten zijn niet vrij. Gedachten bepalen je handel en wandel. Gedachten geven richting aan je leven. Bij alles wat we zeggen of doen, liggen gedachten aan de basis. Kijk maar naar David in deze geschiedenis. Door wie laten wij onze handel en wandel leiden? Door onze gedachten of door wat de wereld ons influistert? Of door God en zijn woord? Dit is geen strijd tussen David en Saul. Dit is geen strijd tussen David en de Filistijnen of de Amalekieten. Dit is een geestelijke strijd. En een geestelijke strijd wordt hier gevoerd. In ons eigen hart. David sterkte zich in de Heere zijn God. Ik vind dat een prachtige tekst. David mocht weer thuiskomen. Wanneer de achtervolging op de vijand wordt ingezet, met 600 mannen, blijven er op een gegeven moment 200 mannen achter bij de beek Bezor. Die mannen zijn moe. Dat kunt je voorstellen. Die hadden al 3 dagen gereisd om in Ziklag te komen. Hadden die verwoeste stad gezien. Ze huilden tot ze geen kracht meer hadden. En toen achter de vijand aan, om vrouw en kinderen terug te halen. Als ze nog leven. Vind je het een wonder dat ze moe waren? Ik niet. De 200 van de 600 blijven achter bij de beek Bezor. Ze zijn uitgeput, kunnen niet verder. De rest trekt verder. Ze vinden een Egyptische slaaf die ze te eten en te drinken geven. En die vertelt hun waar de Amalekieten zijn. De vijand wordt verslagen. Vrouwen en kinderen leven nog. Er wordt een enorme buit meegenomen. En ze gaan terug. En ze komen bij die beek Bezor, waar die 200 mannen zitten die niet mee hebben gevochten. En wat lezen we dan? Echt heel opmerkelijk. Het eerste wat David doet als hij bij die 200 mannen komt, hij vraagt naar hun welstand. Hoe gaat het met jullie? Oké. Hoe gaat het met jullie? Ben je een beetje op krachten gekomen? Maar dan klinken er anderen. Hun vrouwen en kinderen kunnen ze terugkrijgen. Maar ze mogen niet delen in de buit, want ze hebben niet meegevochten. En dan grijpt David in. Want volgens onze manier van denken hebben die mopperaars natuurlijk gewoon gelijk, hè? Ze verdienen dat gewoon niet. Maar in het koninkrijk van God gaat het niet om verdienen. In het koninkrijk van God krijg je genade. En daarom mogen die mannen meedelen. In de buit. Omdat David weet dat overwinning niet door menselijke kracht is verkregen, maar door de hand des Heren. En wij worden opgeroepen om Gods genade, wanneer we die ontvangen, niet voor onszelf te houden, maar uit te delen aan mensen om ons heen. Een hele lange geschiedenis, heel veel lessen, althans voor mij. Neem er maar eentje mee naar huis om over na te denken. Amen.